Goedemorgen. Toen ik hier vanmorgen heen reed, was het zo stil op de weg. Want ik dacht dat ik even op een autoloze zondag terechtgekomen was. Er was geen enkel verkeer aan mijn kant. Gelukkig wel wat tegenliggers, dus ik denk, oh, we mogen wel rijden. En het mooie is dan als je dan, als het zo stil is, het weer was ook heel stil, windstil. Dat je dan ook heel veel vogels ziet langs de weg, dat viel me op. En ja, ik hou van vogels en ik hou van de natuur en ik hou van kijken. En op een gegeven moment zie ik een nijlgans zo hoog over de weg. Ik denk, waarom doet hij dat nou? Dan moet je twee snelwegen over en ik zag hem zo aankomen over de polder. En hij ging zo heel laag. Ik denk, wat doet hij nou? Wat doet hij nou? En toen zag ik het, daar aan de overkant, daar stond de geluidswal. Daar stonden twee andere nijlganzen, heerlijk in een bals verwikkeld. En hij komt eraan, en poten vooruit, bam! En hij schopt zo die ene gans van het muurtje af. Dus ik dacht van, ja, dat is ook de schepping. De strijd zit er gewoon in. Maar dat was, ja, de twee nijlganzen die aan het vechten waren om een... Mijn vrouwelijke partner. En ik wilde het met jullie over vrede gaan hebben. Ik denk van nou, die vrede was daar even ver te zoeken in de stilte. Ik had een lied van Sela wat mij raakte. Dat is als het ware ook een gebed. Geef ons uw vrede in deze stilte. Geef ons uw zegen in deze stilte. En breng onze onrust tot rust. En ik moest denken aan David. De man die ook schrijft in een van de psalmen van ik breng mijn ziel tot rust. Maar die in een andere psalm, psalm 42, ook iets anders schrijft. En dan zegt hij, zoals een hert schreeuwt naar waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u. O God, mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? David zoekt hier de aanwezigheid van God. En in vers 6 zegt hij dan, buigt u zich neer, mijn ziel. Wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij. Daarom denk ik aan u, vanuit het land van de Jordaan en de Hermongebergte, vanuit het Laaggebergte. David kende de onrust in zijn ziel. En hij maakt daar een prachtige beeldspraak van, zoals een hert. De oude berijming van de psalmen, die zegt, het hijgend hert der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker na het genot. Van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Het is een hert met een uitgedroogde bek die ver gerend heeft en gevlucht is voor de belagers. Die zoekt naar fris water. En zo is dat intense verlangen van David om ook de aanwezigheid van God te vinden. En dan kan het, zo blijkt uit deze psalm, niet helemaal vinden. Hij staat stil, maar de onrust komt als het ware naar boven. Een onrust die in je naar boven komt, dat is niet per se goed of slecht. Onrust kan ook een signaal zijn. Want dat is het altijd eigenlijk wel. Onrust is een signaal van binnen die jou wat wil vertellen. Dus ook aan Gods geest ook de onrust in jou gebruiken om je te vertellen wat er aan de hand is. Want misschien ben je onrustig, omdat je te weinig hersteltijd hebt gehad. Heel veel informatie, heel veel prikkels binnengekregen hebt. En te weinig rust genomen hebt. Dan is de natuur een heerlijke plek om op te laden, om te herstellen. Soms is er ook onrust omdat er iets naar voren wil komen of naar boven wil komen, wat nog verborgen is. Jan sprak al over die knoppen die uit willen botten. Dat is ook een bepaalde onrust, dat duwt. planten in de grond die duwen. Want ze willen ontspruiten. Ze willen ontplooien. Ze willen gaan groeien. Ze willen gaan bloeien. Ze willen floreren. Vrucht dragen. Het kan ook zijn dat we onrustig zijn omdat er iets is wat we verborgen willen houden. Wat we eronder willen houden. Wat juist niet tevoorschijn mag komen. Wat we als een geheim, als het ware, proberen weg te houden. En dat geeft onrust. Als signaal. Het kan ook zijn dat onrust een verlangen is naar iets wat er nog niet is. Verlangen naar iets wat je wil leren kennen. Waarvan je weet dat het bestaat. Maar dat het er nog niet, ja, nog niet aanwezig is. En ja, dat zijn van die verschillende signalen. Of signalen met verschillende betekenissen. Dus als jij onrust voelt. Nou, waar heeft het dan mee te maken? Waar zit jouw onrust aan vast? David zegt in zijn onrust dat hij verlangt naar God. Hij wil dichter bij God komen. En dat lukt vaak het best in de stilte. Psalm 19, die schrijft daarover, Psalm van David. De hemelen vertellen over Gods grote eer en de wijde luchten spreken over zijn scheppend werk. De dag vertelt het aan de dag. En de nacht geeft zijn kennis door aan de nacht. Het is duidelijk dat het geen echte woorden zijn. Het is immers niet te horen. En toch spreekt de hele schepping over God. En die taal hoort men over de hele wereld. Het is alsof God een tent heeft gemaakt voor de zon. Die 's morgens blij als een bruidegom naar buiten gaat en zingend zijn weg betreedt. Als een gevierde held. En de zon wandelt elke dag van het ene tot het andere eind van de aarde. Alles ter wereld ervaart haar stralende gloed. Nou, dat is heel mooi dat David hier de schepping bezingt. Dat hij als het ware vertelt dat dat een taal is die je niet met het oor kan horen, maar wel met het hart. Die je waarneemt op een ander niveau dan je oren. En ik kwam een stukje tegen van Thomas Merton, een monnik. En die was altijd heel vroeg op. En die noemde dat stukje van de morgen. Dat was eigenlijk zo prachtig, hè? Psalm 130, hè, die spreekt over de morgen, hè, zoals wachters verlangen naar de morgen. Nou, ik heb in dienst gezeten, dat moest toen nog, zoveel jaar geleden. En een van de dingen die ik het allerverschrikkelijkst vond, dat was wachtlopen. Want dan gebeurde er niks. En vooral die tijd van 12 tot 4, dan was het gewoon nacht en dan gebeurde er niks. De tijd tussen 4 en 8, dat was een veel mooiere tijd. Want dan had je zo'n moment dat je dacht van, ja, nu is de nacht ergens voorbij. Nu komen de allereerste signalen dat de dag begint. Nog even volhouden. Nog even volhouden. Het duurt nog even, maar de dag komt eraan. Thomas Merton die heeft dat veel mooier beschreven. Hoe dat is, dat wachten op de morgen. Hij zegt om 2:30 's morgens. Het eerste getjirp van de vogels die wakker worden. Het maagdelijk moment van de dageraad. Een moment van ontzag. Onuitsprekelijke onschuld. Als de vader in de stilte hun ogen opent en zij tot hem spreken. Zich afvragend of dat de tijd is om te zijn. En dan zegt hun, ja, mijn haren rijzen te bergen En de ogen van mijn ziel zijn wijd open. Ik ben aanwezig in het paradijs. En ik neem dit geheim waar. Dit wijd open geheim. Dat er voor iedereen is, gratis. En niemand schenkt er aandacht aan. In dat moment. Dat de nacht overgaat in de eerste tekenen van de dag. Dat hij beschrijft dat de vogels mogen zijn. Ik weet niet of dat je het kent, anders zou ik je eens uitdagen. Ik weet dat er ook mensen zijn die hebben gaan richting Pasen, die op de paasmorgen ook in het donker gaan zitten en dan de morgenstond opwachten. Om zo de opstanding van Jezus te beleven. Als waren de allereerste tekenen van dat er leven begint. Want het is zo mooi. Vroeger ging ik ook vaak 's nachts vissen. En dan is het ook stil. Doodstil. Vooral als het wind stil is. En dan ineens. Ergens om 1:00 of 4:00. Ineens is daar een vogel. Die zijn eerste geluid laat horen. En ineens volgen er meer. Thomas Merton die noemde dat een heilige plek waar je God kan ontmoeten. Een plek van stilte. En fijnbesnaarde mensen merken dit eerder op, want het lukt hun niet om God goed te ontmoeten in de drukte, in het lawaai. En ze zijn ook in goed gezelschap, want Jezus die zocht deze stilte in de vroege morgen ook op. Markus 1, heel 's morgens, heel vroeg. Toen het eigenlijk nog nacht was, ging Jezus naar buiten. Hij ging naar een eenzame plek om te bidden. Maar dat zien we ook in het Oude Testament. De Joodse traditie stelt dat Abraham degene was die het ochtendgebed ingesteld heeft. Want er staat geschreven in Genesis 19, vers 27. 'S morgens vroeg ging Abraham naar de plaats waar hij met de Heer gestaan had. Dat was met de ontmoeting toen ze over het had hadden over Lot, over Sodom en Gomorra. In die traditie heeft Isaac het middaggebed ingesteld. Dus eigenlijk het namiddaggebed. Want er staat geschreven, tegen de avond ging Isaac het veld in om te peinzen. Isaac trok ook het veld in om daar rustig te overdenken. Genesis 24, vers 63. En de traditie zegt dat Jacob het avondgebed heeft ingesteld. Want hij stuitte op een plaats, Genesis 28, vers 11, de dag dat hij op de vlucht was voor zijn broer Esau. En hij kwam bij die plek en hij ontmoette daar God in de hemel met de engelen en de ladder. En het gebed bestaat uit momenten van stilte. Die leeg is van geluid, maar die boordevol is van Gods aanwezigheid. Net zoals dat het in de schepping, als het stil is, dat het tegelijkertijd boordevol is. Je opent je en je treedt een stilte in van de wereld van de ander. Je zou kunnen zeggen, je wordt stil in je eigen wereld en je betreedt de wereld van die ander binnen. Om vanuit dat perspectief te kijken. Zo kan je vanuit dat perspectief ook God ontmoeten. En dat is eigenlijk mijn vraag die ik boven vandaag gezegd had. Durf jij stil te staan bij het kruis? Kun jij stilstaan bij het kruis? Of zie je het kruis en ren je er voorbij? Omdat het kruis je misschien onrustig maakt. Maar als je stil durft te zijn, ook bij het kruis, misschien juist bij het kruis, dan opent zich een wereld. En Jezus deed net als zijn voorvaderen, net als Abraham, Isaac en Jacob, hetzelfde. Hij ging ook de stilte opzoeken, de rust opzoeken, om te bidden. Lucas 6, vers 13 tot 18, spreekt daarover. Op een keer ging Jezus naar de berg om te bidden. De hele nacht bad hij tot God. En toen het weer dag geworden was, riep hij zijn leerlingen bij zich en hij koos er 12 uit. En die noemde hij apostelen. En hij daalde met hen de berg af en bleef staan op de vlakte. En daar was een grote groep mensen samengestroomd. Een groot aantal van zijn leerlingen, maar ook andere mensen uit heel Judea en uit Jeruzalem. Ook uit de steden Tyrus en Sidon, die aan de zee liggen. Ze waren gekomen om hem te horen spreken en door hem te worden genezen. En hier zien we een heel mooi principe, wat we van Jezus mogen leren. Jezus ging in alle vroegte en in de stilte de berg op. Zo dicht mogelijk, letterlijk ook, naar zijn vader. Daar in de stilte, buiten, ontmoette hij zijn vader. Dan kon hij zichzelf geven, kon hij ontvangen van de vader. Dat wat hij ontving van zijn vader, dat ging hij dan weer uitvoeren. Het staat zo mooi beschreven dat hij van de top afdaalde. En dan komt hij zijn discipelen tegen, zijn leerlingen tegen. En dan heeft hij ontmoeting met zijn leerlingen. En dan kiest de 12 uit en hij zal ze onderwezen hebben. Wat Jezus bij de vader vandaan haalde, waar Jezus gevuld werd in die stilte, daarmee voedt hij zijn discipelen, zijn leerlingen. En vervolgens, als ze allemaal gevoed zijn, dalen ze af naar de vlakte. Waar de mensen samengekomen zijn die nood hebben. Ze worden genezen en hij spreekt met hen. Worden mensen bevrijd. Ze starten daar de bediening. Mijn vraag, wat is de plek waar jij Jezus ontmoet? Is dat ook een stille plek? En kun jij dan stil worden? En stil worden is nog niet zo makkelijk, heb ik gemerkt. Ik weet niet hoe dat het voor jullie is. Maar ik ben een zeer druk mannetje. Vroeger was ik een heel driftig mannetje. Dat is gelukkig wat minder geworden. Maar echt stil worden, het is lastig. Dan komen er allerlei stemmen, allerlei dingen die dan gaan gebeuren. En ik wil met jullie drie tredes van stilte even langs gaan, die Mirjam van der Vecht ook noemt. En de eerste trede, of de eerste vorm van stilte, dat is de uiterlijke stilte. Dat is eigenlijk dat je even op adem komt. Even rust hebt. Even ontspant. Weekend heb. Of een korte vakantie. Even herademen. Omdat je eigenlijk bijna buiten adem raakte. En dat is heel goed. Dat is nodig. Om af en toe even die adempauze te hebben. Om tot rust te komen. Maar als dat wat langer duurt. Dan even op adem komen. Dan komt daar vaak een van die signalen van onrust boven. Zij noemt dat de treden van de struikeling. Kan ineens angstaanjagend stil worden. Want dan dient er zich iets aan. Dan klopt er iets op je deur van je hart wat aandacht vraagt. Dingen die je diep weggestopt had, die kunnen aankloppen. Omdat ze nog aandacht nodig hebben. Omdat ze gehoord willen worden. Omdat ze erbij horen. Omdat ze tevoorschijn willen komen. Of omdat ze vinden dat ze lang genoeg weggestopt zijn. Of dat het een droom is die je al langer koestert. Waar je nog niet achteraan gegaan bent. Onrust. En het is goed om deze onrust, om die tot je te nemen. Dat die onrust er gewoon mag zijn. Zonder ervoor weg te vluchten. Zonder het te ontkennen. Maar ga het maar ervaren. En het liefst op de top van de berg. Waar je met de Vader bent. Zodat hij erbij is. Om te komen tot eigenlijk de laatste trede. Dat is de trede van stilte. Van rust. Voorbij de onrust. De onrust voorbij bent. En het stil wordt van binnen. Heb je eigenlijk een ontvankelijke houding. Om alles naar binnen te laten komen. Wat de Vader, wat de Geest tot je wil zeggen. Want er is ruimte. En dan gaat het niet langer om onszelf. Om onze eigen innerlijke vrede. Maar dan gaat het veel meer om zijn verhaal. Is dat open voor wat God door zijn Geest aan jou aan wil reiken. Het uiteindelijke doel van die stilte, dat is dat je bij de bron van liefde uitkomt. Bij God zelf. Want God heeft zoveel liefde, dat hij zelfs zijn eigen zoon Jezus gaf. Om iedere veroordeling waar jij misschien onrustig over bent, weg te nemen. Door zijn verlossingswerk is jouw ziel volkomen veilig. En die zekerheid geeft rust. En dat wordt ook gesymboliseerd door een kruis. En durf jij bij het kruis Jezus te ontmoeten? Dat is hartstikke eng. Want dan ga je door die drie lagen heen. Eerst tot stil te komen. En dan proberen voorbij je onrust te komen. Geconfronteerd te worden met je eigen schaduw. En het valt niet mee om over die schaduw heen te stappen. Maar weet dan dat zowel Jezus als de hele schepping meegewerkt heeft aan jouw verlossing. En dat God bezig is om de wereld te verlossen. Want jij en ik hebben te boksen met onze schaduw. Jezus aan het kruis had met 3 uur volkomen duisternis. Midden op de dag. Toen Jezus aan het kruis hing, als hij daarbij stilstaat, werd het donker. En waarom werd het donker? Duisternis bestaat niet in zichzelf. Duisternis bestaat bij de gratie van de afwezigheid van het licht. Dat wat daar op Golgotha gebeurde was zo ernstig. Dat zelfs de schepping zijn licht terugtrok. Omdat het niet te verdragen was. Wat daar gebeurde. En Jezus verdroeg die duisternis. Zodat jij gered wordt van je eigen schaduw. En de hele schepping, de hele natuur komt in beweging. Want op het moment dat Jezus stierf, zegt Matthäus 27, scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën. Van boven naar beneden. Dat was geen menshand. Maar het gebeurde wel. De aarde beefde. De rotsen spleten. Heel de schepping reageert wat er op het kruis gebeurt. Het onrecht wat daar veranderd werd in recht. Graven worden geopend, zegt vers 52. En lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt. En dan staat er zo'n geharde, bikkelharde Romein. Die al zoveel mensen gekruisigd heeft dat hij daar totaal ongevoelig voor geworden is. En geen enkele onrust meer ervaart. En die hoort Jezus roepen. En die denkt, iemand die roept aan een kruis, stervend, dat kan niet. Want mensen haalden geen adem meer en daardoor stierven ze. En Jezus roept met een luide stem. Het is volbracht. En deze geharde Romein die weet, dit is een wonder. Dit is niet natuurlijk. Dit is bovennatuurlijk. Dit is Gods Zoon. Kan niet anders. Jezus zegt, had eerder gezegd, komt alle tot mij. Als je vermoeid en belast bent, ik zal je rust geven. Weet je, Jezus heeft je aan het kruis al bevrijd van jouw struikelingen, al bevrijd van jouw schaduw, al bevrijd van alles wat jou onrustig maakt en wat je eronder probeert te houden. Lieve mensen, het heeft geen zin. Hij heeft het al lang bewerkt. Hij heeft je al lang verlost. En misschien vind jij het moeilijk om je eigen schaduw onder ogen te komen. Misschien heb je last van de aanklachten die je hoort als je stil wordt. Allerlei leugens die dan in je hoofd gaan klinken. Maar Paulus zegt dat iedere aanklacht, nee, Paulus zegt dat het wetboek van de aanklacht aan het kruis gespijkerd is. Het is vervuld in Jezus. Durf jij bij het kruis stil te gaan staan? Ik wil je daar ook toe uitnodigen in de komende tijd naar Goede Vrijdag. Durf je in de aanwezigheid van de Vader naar het kruis te kijken? Je eigen schaduw onder ogen te zien? En voorbij die schaduw naar Jezus te kijken? Om de Heilige Geest, de waarheid, dat de Heilige Geest de Gods waarheid over jouw leven kan vertellen. Dat je hart bereikt. Ik kreeg een keer een droom. Ik weet niet meer wanneer. Ik ga je niet alle details vertellen. Ik was een kleine jongen. En ik stond bij het kruis. Met mijn neus de hoogte van de voeten van Jezus. Het was verschrikkelijk wat ik zag. Alleen al aan die voeten. Met die grote spijker erin. En op plaatjes wordt altijd geschilderd dat er een blok is waar voeten op staan die recht staat. En als je een recht blok hebt, kan je er prima op staan. Daar kan je op steunen. En ik zag dat dit blok niet recht was, maar dat dit blok schuin was. En dat Jezus' voet hing in die spijker. Dat betekende dat zijn rug tegen het kruishout aangeduwd werd. En het kwam zo indringend binnen. En het deed zo'n pijn, ik kon het niet verdragen. En als kleine jongen wilde ik dat blok recht duwen, want ik dacht dat verlicht. Ik zag de ogen van Jezus. En zijn ogen vertelden iets. Ogen keken liefdevol en verdrietig. En deze ogen vertelden, Kees, blijf af. Niet doen. Dit is nodig voor jouw diepste pijn. Jezus moest zo diep lijden om de diepste pijn te kunnen. Jezus wilde die diepste pijn lijden. Omdat hij van jou en van mij houdt. Durf je stil te staan bij het kruis. Durf je God te ontmoeten in de stilte. Als laatste nog een gebed van Thomas Merton. Mijn gebed is vrede en strijd in stilte. Aandachtig zijn en oprecht. Voorbij mezelf. Me begeven buiten de deur van mezelf. Niet omdat ik dat wil, maar omdat ik word geroepen. En antwoord moet geven. Ik ben begonnen met een zegenlied. Geef ons uw vrede in stilte. Breng onze onrust tot rust. Geef ons uw vrede in stilte. Breng onze onrust tot rust. Geef ons uw vreugde. Geef ons uw zegen. Geef ons uw vrede in de stilte. Breng onze onrust tot rust. Amen.